Gemeente namens uw kerkraad zijn er de volgende afkondigingen. Wat betreft de kerkdiensten van volgende week zondag 10 mei, dan hoopt 's morgens om 10 uur voor u voor te gaan kandidaat W. van Klinken. En 's middags om 16:30 uw eigen predikant, dominee Gea van der Brink. En daarnaast dominee Habilia uit Nigeria met medewerking van stichting De Ondergrondse Kerk. En na de dienst is het mogelijk om vragen te stellen aan dominee Habilia. Zaterdag 9 mei is er om 7 uur gebedskring in de consistorie. Aansluitend aan deze dienst zijn 2 ambtsdragers beschikbaar om gesprekken te voeren met degene die dat verlangen. Zij zullen na het consistoriegebed onderaan het podium gaan staan. En voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Wat betreft dienst der offeranden, de eerste rondgang is bestemd voor Stichting De Hoop. De tweede voor de kerk en de derde is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de extra collecte bij de uitgang is bestemd voor het bouwfonds huisvesting. Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft en die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen uit Psalm 43. En vanuit deze psalm zingen we het eerste vers, Psalm 43, vers 1. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. Dus Psalm 43, vers 1. Ook vanmiddag doen wij belijdenis met de kerk van alle tijden en plaatsen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we Psalm 114. Ik zie dat ik zojuist een fout maakte. Psalm 114, het eerste vers nadat wij ons geloof hebben beleden. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Zoek wij het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed met de bede om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. En in de voorbeden zullen we gedenken aan ons koningshuis en de overheid en daarnaast aan Alexander en wij denken Kandri met hun kinderen Neline en Niek die in Togo werk doen in dienst van de Heer. Daarnaast aan het onderwijs en aan het evangelisatiewerk. Laten wij bidden. We beleden zojuist, Heere, dat u naar deze aarde kwam. Dat u gestorven bent en opgestaan. Ten hemel gevaren, zittende aan de rechterhand Gods. De almachtige Vader en dat u vandaar regeert. Wat al doorklonk uit die psalm die we zojuist met elkaar zongen. De psalm die de kinderen leren. Dat u koning bent over Israël, als Israëls God en koning. Dat daar in het Oude Testament het al schitterde, Heere, dat u uw volk leidt, dat u uw volk bewaart, dat u uw volk bestuurt en dat daaruit doorklinkt heel deze aarde. Dat is toch nu niet anders. Dat u zittend aan de rechterhand van uw Vader uw schepping regeert en onderhoudt. Wij danken u daarvoor. Ondanks de vragen die wij daar wellicht bij kunnen hebben. Bij alles wat er over het wereld rond gebeurt. Maar u regeert, Heer. En geef dan dat de belijdenis die wij uitspraken En de psalm die we zojuist zongen, dat dat niet alleen de taal van onze lippen is. Maar dat dat zingen is, dat dat spreken is. Vanuit het vertrouwen in ons hart. Dat u leeft. Dat u regeert. Dat niets aan uw hand voorbij gaat. En wij danken u dat uw hand ons ook hier weer vanmiddag in dit bedehuis bijeenbrengt. Voor de tweede keer op deze uw dag. De rustdag. En wij danken u dat u ons de rust en de ruimte gunt. En tegelijk ook dat u tot ons wil spreken. Terwijl de wereld om ons heen doorgaat. Terwijl er meer mensen zich naar het stadion spoeden dan naar de kerk op dit moment. Dat u toch hier in deze wereld uw kerk bewaart, uw kerk in stand houdt. En in uw huis door uw woord en met uw geest wil werken. En wij bidden u, Heer, geef dat ook vanmiddag uw geest in ons midden zal zijn. Dat de woorden die we lezen niet alleen op papier staan, maar ons hart raken. Dat ons verstand verlicht wordt, ons hart verbroken. Wie zijn wij, Heer, zondaren? In zonde ontvangen en geboren. Van u afgevallen. We stapelen zonde op zonde, omdat uit ons hart alleen zonde voortkomt. Maar geef ook vanmiddag dat uw woord, ja, dat aanwijst. De schuld die wij meedragen. Maar ook dat het ons op de knieën brengt voor uw Zoon Jezus Christus. Daar onze zonden te leren belijden. Dat uw genade spreekt. Dat het bloed van uw Zoon reinigt. Vanwege uw grondeloze barmhartigheid, Heer. We bidden u voor deze gemeente. U weet wat ze nodig heeft. Wat een ieder die hier zit of staat bezighoudt. Welke zorgen we meedragen. Welke gevoelens, verdriet wellicht, moeite. Geef dat het een moment hier in uw huis niet de boventoon zal voeren. Maar dat uw woord ons tot troost zal zijn. Tot opbouw. U kent een ieder ook tot in de uithoeken van ons hart. Hoe een ieder van ons staat ten opzichte van u. Of we u kennen als koning, als zaligmaker of niet. Als we u kennen, geef dat deze dienst, Heer, enerzijds wellicht als het nodig is tot vermaning is, maar anderzijds ook tot meerdere kennis van uw genade. Steeds meer te leren zien van uw goedheid. Als we vreemd aan u zijn, Heer, wilt u doorbreken. Alle weerstanden die er kunnen zijn, wilt u ze wegnemen. En geef dat het harde hart verbroken wordt. Wat een mens niet kan doen, Heer, geeft u dat door uw woord en door uw geest. Zo bidden we u ook voor het gezin dat we zojuist noemden, dat in het buitenland in Togo werkzaam is, ook ten dienste van uw koninkrijk. Zegen hen daar in de bediening die u aan hen gegeven heeft. U weet ook wat zij daar nodig hebben. Geef hen wijsheid, afhankelijkheid, vertrouwen in u alleen. We bidden u voor, niet alleen voor de gemeente, voor de kerk, maar ook voor onze koning. De afgelopen week Koningsdag geweest. Morgen dodenherdenking, overmorgen bevrijdingsdag. Geef onze vorst en vorstin wijsheid om het land te besturen. Ondanks dat ze niet direct meer bij het bestuur van ons land betrokken zijn. Maar toch op afstand nog wel geven daarin wijsheid om het land te leiden naar uw wil. En tegelijk bidden we u, Geef dat zij mogen leren zien op u, op uw woord. Dat uw woord de waarheid is en dat u de waarheid bent. En dat er buiten u niets dan verlorenheid is. Dat zij dat leren kennen zoals er verschillende in hun voorgeslacht zijn geweest die daarover spreken mochten van uw genade, van uw nabijheid, van uw barmhartigheid. Zo bidden we ook voor onze overheid hier, de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de landsregering in 'Schavenhagen. Wees hen nabij en geef dat zij het land met wijsheid mogen besturen of het deel waarover ze gesteld zijn. En tegelijk, heren, we bidden u, breng ons volk terug. Terug bij u. Onder uw woord. Terwijl het volk afdwaalt. Waar wij als kerk toch ook aan schuldig zijn. Vergeef het ons. En geef dat uw woord opnieuw met kracht zal gaan werken. Zo bidden we ook voor het evangelisatiewerk hier in Kralingse Veer. Elders in ons land, vanuit onze kerk of vanuit andere stichtingen of kerken. Zegen hen die daarin werkzaam zijn. En tegelijk geef dat ieder die u kent daar ook de kracht en de woorden voor krijgt. Om christen te zijn. Een getuige van Christus op de plaats waar u en ieder van ons gesteld heeft. We bidden u, Heere. In afhankelijkheid. De belijdenis dat wij het niet verdienen. Dat wij nergens recht op hebben. Maar ontfermt u zich over ons. Naar uw woord. Neem redenen uit uzelf, Heere, naar uw barmhartigheid. Naar uw genade, naar uw woord hier, door uw woord en geest werkzaam te zijn. Ontfermt u zich over ons in deze dienst, om Jezus wil. Amen. We openen vanmiddag Gods woord in het Oude Testament en wel in het boek der Psalmen en we lezen Psalm 42 en Psalm 43. Psalm 42 en Psalm 43. En beide psalmen lezen wij in zijn geheel. Dus Psalm 42 vanaf vers 1 tot en met 43 vers 5. Psalm 42 vanaf vers 1, een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht, dat ze de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan, stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik uwer uit het land van Jordaan en Hermoniem, uit het kleingebergte. De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uwer watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden. En desnachts zal zijn lied bij mij zijn. Het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen houden mij mijn wederpartijders. Als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt gij onrustig in mij? Hoopt op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezicht en mijn God. Doe mij recht, o God, twist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoede tieren volk, van de man des bedrogs en des onrechts. Want gij zij de God mijner sterkte. Waarom verstoot gij mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid. Dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot de berg uwer heiligheid en tot uw woningen. En dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap mijne verheuging en u met de harp loven. O God, mijn God, wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt gij onrustig in mij? Hoopt op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. De tekst voor de prediking vanmiddag is Psalm 43, het laatste vers, vers 5. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt gij onrustig in mij? Hoopt op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Het thema boven de preek vanmiddag is genomen uit de berijmde versie van deze psalm, die na kortstondige ongeneugd mij eindeloos verheugt. Drie gedachten. De eerste neerzien, de tweede opzien en de derde uitzien. Dus thema die na kortstondige ongeneugd mij eindeloos verheugt. Drie gedachten. Neerzien, opzien en uitzien. En ter inleiding op de preek zingen wij uit de berijmde versie van deze psalm. Psalm 43, daarvan vers 2, vers 3 en vers 4. Mijn God, ik steun op uw vermogen. Gij zij de sterkte van mijn hart. Waarom verstoot gij mij uit uw ogen? Waarom ga ik ter neergebogen, door vijandswreed geweld benard, gestaag in het akelig zwart? En vers 3. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid tot uw getijden, gewijde tenten weder. En vers 4, dan ga ik op tot Gods altaren. Dus Psalm 43, vers 2, vers 3 en vers 4.
Thank you.
Psalm 43, het vijfde vers, thema die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt, die gedachten neerzien, opzien en uitzien. En we zongen het zojuist, de laatste regels, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt, de berijmde versie van wat we zojuist uit die oude woorden, uit het Oude Testament met elkaar lazen. Woorden die, wat zal het zijn, meer dan 2500 jaar geleden opgeschreven zijn, gedicht zijn, gezongen zijn, uitgesproken zijn. We doen het vanmiddag, vanavond opnieuw, dat we ze zingen, dat we ze overdenken. En zo was het ook en zo kwam ik bij deze preek voor deze dag, voorafgaande aan de dodenherdenking morgen. En de geschiedenis is u misschien bekend, dat deze woorden ook geklonken hebben op het moment dat een aantal gevangenen op 13 maart 1941 de gevangenis in Scheveningen verlieten. Hoe oud waren ze? De jongste 18, de oudste in de 50. Waar kwamen ze vandaan? Omgeving Rotterdam, hier uit de buurt. Ze verlieten die gevangenis 's morgens op weg naar de Waalsdorper vlakte, vlak bij Den Haag in de duinen, om daar gefusieerd te worden, omgebracht te worden. Waarom? Omdat ze verzet hadden gepleegd, een van de eerste verzetsgroepen in ons land, of omdat ze deelgenomen hadden aan de februaristaking, omgebracht. En dan vertelt een van hen, die erbij was, maar die te jong was, die nog geen 18 was en daarom niet geëxecuteerd zou worden, maar wel mee moest gaan om te zien wat er gebeurde met hen die wel omgebracht werden, dat een van hen, een man uit Dordrecht, op een gegeven moment op weg naar die Waalsdorper vlakte deze psalm inzet. Dan ga ik op tot Gods altaar. De andere 17 meezingen. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichen, stem en snaren, ten roem van zijne goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd, letterlijk voor hen, eindeloos verheugd. Het laat de diepte van de woorden van deze psalm zien, toch? Dit te zingen op weg naar de dood. Daarmee te getuigen wie God is. Hij die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Dat verbinden we direct aan die woorden uit het begin van vers 5 van Psalm 43, als die dichter het tot zichzelf zegt: wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt gij onrustig in mij? Zoals die verzetsmensen toch een inkijk gaven in wat ze op dat moment ervoeren, zo is het bij deze dichter die een inkijkje in zijn hart geeft en ons meeneemt in wat hij ervaart. Niet één keer. Tenminste, vers 5, wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Dat staat er niet één keer, dat staat er tot 3 keer toe. Misschien viel het wel op toen we Psalm 42 lazen. In vers 6 dat er hetzelfde staat: wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt gij onrustig in mij? Hoopt op God. En daarna in vers 12 dat er weer staat: wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? En daarna in 43 vers 5 weer: wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt gij onrustig? Psalm 42, Psalm 43, misschien weet u het. Het zijn psalmen die heel nauw aan elkaar verbonden zijn, waarvan men zelfs denkt of gedacht wordt dat van origine, van oorsprong, de psalmen een eenheid hebben gevormd. Een eenheid die uit drie delen bestond en elke deel werd afgesloten met wat wij zouden zeggen dat refrein met mijn ziel, wat buigt gij u neder? Wat zijt gij onrustig? En zijn de woorden van Psalm 43 vers 5 als het ware het slotakkoord van deze beide psalmen. Die dichter het nog één keer tot zichzelf zegt, nog één keer zichzelf naar zichzelf kijkt en dat verwoordt. Wie is hij? We weten het niet. De kanttekeningen verwijzen naar koning David, kan. Psalm zelf, die zwijgt erover. Het is niet geheel vreemd dat ze daarna verwijzen als je ziet dat deze dichter op de vlucht is. Dat hij zoekt naar God. Letterlijk staat het er niet, in tegenstelling tot vele andere psalmen, dat het erboven geschreven staat, een psalm van David, hier staat het niet. Nee, hier staat wat anders, boven psalm 42 staat, die eerste zin, een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Nee, er wordt niet verteld wie de psalm gedicht heeft. Er wordt wel geschreven wanneer de psalm, of door wie de psalm gezongen werd. Dat deze psalm een onderdeel uitmaakte van de zogenaamde tempelliturgie, de plaats, het heiligdom waar God woonde en troonde te midden van zijn volk. En dat daar de Korachieten waren, kinderen van Korach uit de stam van Levi, die in de tempel deze psalm zongen. En Korach kent u. Van die drie. Korach, Datam en Abiram. Die toen het volk Israël vanuit Egypte naar het beloofde land in Kanaan gingen. Door de woestijn heen. Zij in opstand komen tegen Mozes en Aaron. En daarmee tegen God. En dat God hen veroordeelt. Wegvaagt. Dat de aarde scheurt. Staat er dan geschreven. En dat zij daarin verdwijnen. Geoordeeld worden. Sterven moeten. Deze Korach. Zijn kinderen. Die deze psalm zingen. Zijn kinderen, zo zegt Numeri, ze zijn niet omgekomen, ze bleven leven. En in de tempel, in de dienst van God, zijn zij gesteld, mogen zij deelnemen en zingen zij deze twee psalmen onder anderen. Diepe woorden. Zij uit de familiegeschiedenis weten wat het oordeel van God, wat de toren van God betekent. Letterlijk gebogen gaan, neergedrukt worden. Maar dat ze ook mogen zingen van Gods goedertierenheid, zoals het in Psalm 42 staat. Kinderen van Korach, die dat in het heiligdom van God zongen, wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Naar zichzelf kijken. Deze dichter die tot zichzelf, niet naar zichzelf ziet, naar zichzelf kijkt en zichzelf dan uittekent. Letterlijk. Dat als hij zichzelf in gedachten neemt, dat hij van zichzelf moet zeggen, wat buigt gij u neder? En wat zijt gij toch onrustig? Mag je letterlijk voor ogen stellen dat hij letterlijk ter neergedrukt wordt onder een last die op zijn schouders ligt. Zoals iemand mij een keer vertelde vroeger in de haven van Rotterdam, dat als toen er nog niet zoveel kranen en dergelijke waren, de arbeiders het schip moesten laden, dat de last op de schouders gelegd werd. Dat je dan gebogen de loopplank naar het schip op moest gaan. Nu zou gebogen gaan onder een last die op zijn schouders drukt. Mijn ziel, wat buigt gij u neder, wat wordt gij ter neergedrukt? Een last die zo zwaar is dat hij eronder gebogen gaat. Dat je dat niet één keer zegt, niet twee keer, nee, zoals ik het zojuist zei, al drie keer. Tot drie keer toe ter neergedrukt, bij herhaling erover gesproken. Wat is dat dan? Psalm 42 zegt die dichter het. Dat hij zegt aan het begin van de psalm. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Want wat is er? Ja, hij ging naar de tempel, hij ging naar het heiligdom of naar de tabernakel. Dat ligt eraan welke tijd het was. Hij ging daar naartoe, daar naar het heiligdom. Met de feesthoudende menigte om God de lof en de eer toe te zingen. Waarvan die zegt, mijn God, mijn verlosser, mijn steenrots. Maar nu, niet in Jeruzalem. In het noorden van Israël, bij het gebergte van Hermonien. Letterlijk op grote afstand. Niet vrijwillig, nee, hij is er naartoe gedreven. De vlucht, verjaagd. Dat hij zichzelf voor ogen stelt hoe hij daar naar het heiligdom van God ging. Om daar God de lof, de eer toe te zingen. Om daar het offer te zien dat elke keer opnieuw gebracht werd. Maar nu op grote afstand. Onbereikbaar. Op grote afstand. Tegelijkertijd tekent ook de ervaring die hij heeft. Als hij het zegt. Het is niet alleen letterlijk op grote afstand, Jeruzalem ver weg. Nee, ook dat de afstand tot God, zoals hij het zegt, groot is. Dat hij het over zichzelf zegt, mijn ziel dorst naar God. Dat hij ter neergedrukt wordt. Dat het voor hem is alsof dat God op grote afstand staat. Dat God niet van hem af weet. De God waarvan die het zegt. God, mijn verlosser, mijn rots. Daaronder gebogen gaan. Ja, die last van het leven. Op de vlucht, onder het geweld. Bij Jeruzalem vandaan. Maar ook dat God zich daarin terugtrekt. En dan nog de mensen in de omgeving die als het ware zout in de wonden strooien. Als ze tot hem zeggen, nu waar is nu uw God? En dan zeggen ze niet één keer, nee, de ganse dag zeggen ze tot hem. Waar is uw God waarop u zo vertrouwd hebt? Nu je hem nodig hebt. Waar is hij? Het geeft hem tranen. Niet even, voortdurend, dag en nacht. En niet een klein beetje, nee, het is hem tot spijs, het is hem als tot voedsel. Tot voedsel, diep gedrukt gaan. Aangrijpend. Ik ken u niet, ik ken jullie niet. Ik ken uw leven niet. Misschien roept het herkenning op. De moeite van het leven, in de aanvechtingen van het leven. Dat je het in gedachten hebt hoe het was om met de Heer te leven. Hoe het was misschien hoe voor in de kerk stond een belijdenis van het geloof af te leggen. Maar nu, wat was het eigenlijk? In de zorg dat alles bij de handen afgebroken wordt. Zelfs zo dat mensen tot u zeggen, waar is nu uw geloof? Waar is uw God? Ter neergedrukt worden. Gebogen gaan. Zo sterk zelfs, kijk, als we gedrukt gaan, ter neergedrukt gaan. Vanwege de last die op de schouders ligt, dan kunnen we diep onder gedrukt gaan. Maar we staan nog recht overeind. Je kan als het ware nog met de last op de schouders die loopplank van dat schip op om de last daar in dat schip te brengen. Maar hier in dit woord, in dat Hebreeuwse woord, klinkt door. Het is niet alleen gebukt gaan, maar er klinkt ook in door eronder verzinken. Zo ver ter neergedrukt worden. Dat het water als het ware steeds hoger en hoger komt. En dan met deze dichter naar jezelf kijken. Mijn ziel, wat buigt gij uw neder? Dreigt eronder te bezwijken. Er is geen grond waar je op rusten kan, geen steenrots, het is niets. Het water komt hoger en je zakt verder en verder. Het is op. Deze dichter is vol overtuiging. God mijn steenrots, God mijn verlosser. Hij zegt het niet één keer, dan zouden wij wellicht al onder de indruk zijn. Nee, hij zegt het bij herhaling. En dan toch zo ter neergedrukt worden. In het geloof. Jezus Christus uw zaligmaker noemen. Erkennen. Weten wat het betekent om gereinigd te zijn door zijn bloed. Weten wat het betekent dat uw zonden, waar je onder gebukt gaat, door hem van u afgenomen zijn. En dan toch, mijn ziel, wat buigt gij u neder? Wat erin doorklinkt. Dat het uitzichtloos is, hopeloos is. Kijk, als hier in deze psalm een punt had gestaan, dan was het inderdaad hopeloos. Als u God niet kent, dan staat er inderdaad een punt. Dan is het hopeloos. Ja, dan lijkt het alsof dat we ons leven, dat het nog aangenaam is. En misschien wel tegen alle tegenslagen heen. Toch als die arbeider met de last op de schouders. Die steile loopplank naar dat schip op. Maar ten diepste is het wegzinken. Het water dat hoger en hoger komt. Is er geen grond, geen fundament, geen basis om op te rusten. Is het hopeloos. Dan kun je alleen jezelf zien, maar zie je God niet. Mijn ziel, wat buigt gij u neder? En wat zijt gij onrustig in mij? Ja, dan kan er onrust komen. Dan kan er onrust omhoog komen. En Calvijn schrijft erbij, de duivel zal er alles aan doen om die onrust in je hart te versterken, omhoog te brengen. Dat je inderdaad bijna je omstanders bijvalt, waar is nu uw God? Waar is hij? Onrust. Onrust. Buigt gij u neder. Als we hem niet kennen, dan is die onrust inderdaad. Dan zouden we op afstand van God gebracht kunnen worden, als God het niet verroept. Bij wat er in het leven op je af kan komen. Maar deze dichter, hij spreekt verder, brengt dan weer onze tweede gedachte, het opzien. Er staat geen punt, er staat een vraagteken. Die zegt, wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij, een vraagteken, en dan hoopt op God, dan lijkt de toon of als het ware in de tekst helemaal om te slaan. Hoopt op God, En zoals ik het zojuist benoemde, dan lijkt het een klaagzang geweest te zijn. Terneergedrukt worden, onrust dat omhoog kan komen. Tegenslagen, geweld, God die op afstand is. Mensen in de omgeving die het benadrukken. Maar eigenlijk is het retorisch. Hoopt op God. Die dichter, als die naar zijn eigen hart kijkt, naar zijn eigen leven kijkt. Wat er neergedrukt wordt, waar de onrust omhoog borrelt, hij zegt het, hoopt op God. Dat niet alleen wat, maar dat het waarom is. En dan niet een waarom om God daarmee te verantwoording te roepen, maar het waarom vanuit het verstaan, het hopen op God, dan is er geen reden om ter neergedrukt te worden. Het hopen op God, dan is er geen reden om onrustig te zijn. Kijk, die omstandigheden veranderen niet voor die dichters. Maar wel de toon van deze tekst. Hoopt op God. En niet zomaar. Want ik zal hem nog loven. Niet een misschientje, nee, ik zal hem nog loven. Waarom spreekt hij verder? Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezicht. En mijn God. Geen reden tot gebogenheid. Geen reden om ter neergedrukt te worden. Geen reden tot twijfel en onrust. Maar hopen op God. Als ik iemand hoorde zeggen, het hart heeft dan redenen die het verstand niet kent. Nee, die dichter ziet wat er gebeurt om hem heen. Misschien ziet u het in uw eigen leven ook wel. Misschien zijn het wel zonden die u volledig naar de grond drukken. Deze dichter zegt, omdat hij God kent, hoopt op God. Het verstand ziet geen uitweg meer. Onoplosbaar. Maar het hart spreekt, juicht in het vertrouwen op God, hoopt op hem. Dat geeft grond onder het leven. Onder het bestaan. Hopen op hem, niet zomaar twijfelachtig. Nee, in het volle vertrouwen op God. Waarom? Omdat hij verlost heeft. Omdat hij u verlost heeft. Hoopt op God. Dus geen twijfelachtig hopen. Niet zoals wij kunnen zeggen, ik hoop dat het morgen mooi weer is. Of het is ook niet dat die dichter het tot zichzelf zegt, naar zichzelf kijkt en tot zichzelf zegt, houd moed. Nee. Hopen op God, daar klinkt het volle vertrouwen op God in door. Je had ook kunnen vertalen dat er staat, niet hoopt op God, maar wacht op God. Wachten. In die tegenslag. In die beproeving. In die moeite. Wachten op God. Letterlijk. Wachten totdat God antwoorden zal. Een oefening in geloofsvertrouwen. Als een van onze docenten zei, dan is het werkelijk de wacht betrekken bij het woord. In de verwachting dat God door zijn woord antwoorden zal. Dan is het inderdaad wachten op God, niet met de vraag of hij antwoorden zal. Niet wachten of het gebeuren zal, maar zoals de dichter het zegt, hoopt op God, wacht op God, totdat hij op zijn tijd, op zijn wijze antwoorden zal. Hoop geven zal. Wachten op hem. Niet meer zelf de touwtjes in handen. Niet meer zelf recht overeind staan. Maar wachten op hem. Als die dichter het zegt in deze psalm. Hopen op God. De wacht betrekken bij het woord. Die dichter erom bidt in vers 3. Zend uw licht en uw waarheid. Dat die mij leiden. Ja, in het begin van de psalm dan bidt hij nog tot God. En dan zegt hij, doe mij recht, o God. Wist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoede tierenvolk. Houdt u het als het ware God in het gebed nog voor. Wilt u dit en wilt u dat? Ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar in vers 3 klinkt er in door. Heere, zend uw licht en uw waarheid. Dat die mij leiden. Uw licht. Ja, licht is nodig om in het donker de weg te vinden. Zoals het in Psalm 119 staat, letterlijk, dat Gods woord een licht op het pad is voor mijn pad. Dat is het gebed wat hierin doorklinkt, maar nog meer zoals het in Psalm 27 doorklinkt. De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wien zou ik vrezen? Dat hij bidt om de nabijheid van God. Het begin van de psalm zegt, mijn ziel dorst naar God, mijn ziel dorst naar de levende. Dit nu deed, Heere, zend uw licht, uw nabijheid, zoals de predikant het aan het einde van een dienst in de zegen uitspreekt, dat de Heere zijn aanschijn over ons doet lichten. Dat hij nabij zal zijn. Dat hij nabij zal zijn om het pad te doen opklaar. In de verdrukking weten dat God kracht geeft. Zend uw licht en uw waarheid. De waarheid. Het woord. Het woord waarheid kunnen wij heel massief opvatten. We staan voor de waarheid. We denken uit de waarheid. Dat zal zo zijn. Maar hier in deze psalm klinkt erin door. Zend uw licht, zend uw waarheid. Het wijzen op het woord, en Calvijn zegt er dan bij, juist bij deze tekst, dat is wijzen dat het licht van Gods aanschijn, het licht van Gods geest, je ogen richt in het woord op de beloften van dat woord. Hopen op God. Dat is niet neerzien op jezelf. Maar neerzien of opzien tot God, opzien en inzien in het woord van God. Met het gebed dat hij door zijn woord die beloften zal doen schitteren, daaruit te leven. Beloften van genade, beloften van nabijheid, beloften van bijstand. Om daaruit te leven. Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. De wacht betrekken bij het woord, dat God door zijn geest dat woord zal doen oplichten, om daarmee dat het pad in uw leven weer zichtbaar wordt. Dat die mij leiden, waar naartoe, deze dichter zegt, naar de plaats uw heiligheid. Terug naar Jeruzalem, daar waar de offers gebracht werden. Waar hij de getuige van was. Het bloed van de offerdieren dat vloeide steeds opnieuw. Vandaag de dag met de taal van het Nieuwe Testament. Zend uw licht, zend uw waarheid. Woord en geest. Dat die u brengt waar. Daar op de plaats van de verzoening. aan de voet van het kruis. Om inderdaad terneergedrukt, om inderdaad verslagen, om inderdaad met de onrust in het hart. Dat God door zijn woord, door zijn geest, uw ogen richt op zijn Zoon, Jezus Christus. Hem te zien lijden. Hij die gestorven is. Opdat de woorden opnieuw in het hart gaan leven. Mijn God, mijn Verlosser. Dat die woorden opnieuw in uw of jouw hart geschreven worden. Jezus Christus en Hij alleen. In de verdrukking, in de aanvechting, in de strijd, in de moeite, in de tegenslag, zelfs terneergedrukt door de zonde. Dat God u wijst, daar door mijn Zoon Jezus Christus. De ogen open dat het graf leeg was. Hij leeft. Hij regeert. Dat die woorden opnieuw in het hart gaan leven. Hij is de menigvuldige verlossing. Menigvuldig, steeds opnieuw. Ja, het is eenmaal daar aan het kruis geschied en ik weet het. Eenmaal door zijn genade gered is het. In zijn handen, onder zijn handen en er zal er niet één aan zijn handen voorbij gaan. Gered door zijn genade, dan is het veilig. Toch ook steeds opnieuw terug naar hem. Te zien, zoals Paulus het zegt, door een hoop zalig geworden in Jezus Christus, daar de hoop op te stellen. Hij alleen. Om daaruit onze laatste gedachten uit te zien tot God. Maar zegt u, misschien gaat u wat te snel. Wat als er een punt in het leven staat? Hopeloos, geen hoop op God. Niet te kunnen zeggen, ik zal hem nog loven. Niet te kunnen zeggen dat hij mijn verlossing is. Niet te kunnen zeggen dat hij mijn God is. Dan is de psalm inderdaad een waarschuwing. Een vermaning. Ja, het is sowieso een vermaning, ook in het geloof. Dat de ziel terechtgewezen wordt, in het leven van het geloof terechtgewezen wordt. Opnieuw terug naar hem. Maar buiten hem, dan is het inderdaad geen hoop op God. Maar dan toch dat gebed. Zend uw licht, zend uw waarheid. Dat die u leiden. Enerzijds inderdaad. Dat het leert zien het leven van wie wij als mens, van wie u, wie ik als mens ben. Buiten hem verloren. Buiten hem geen hoop. Buiten hem alleen zijn oordeel. Zend, Heere, uw licht. Dat we dat gaan beseffen. Zend, Heere, uw waarheid, dat het woord van God gaat leven voor mijn ziel. Dat daaruit, de knieën gebracht, voor Gods Zoon Jezus Christus, met dat gebed dat zijn gerechtigheid ook uw deel zal worden, door zijn genade, door zijn barmhartigheid. Door hem alleen. Ik zal hem nog loven, zegt de psalmdichter. Hij eindigt in volle hoop. Hij eindigt in de volle verwachting. Hij eindigt inderdaad kortstondig ongeneugd. Wat is dit leven in het licht van de eeuwigheid? Zo'n kort stukje. Begin van de eeuwigheid. Om daarin door te zien. Als hier de lof op God en zijn genade begint. Als hij uw deel, jouw deel geworden is. Dan zal het doorklinken tot in de eeuwigheid. Voor zijn troon. Een schare die niemand tellen kan. Ingaan tot Gods altaar. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Zelfs met de dood voor ogen, zoals die verzetstrijders die die gevangenis verlieten. Die het wisten, zoals dat gedicht erover spreekt. Ik zie het eerste morgenlicht. Door het hoge venster draalt die mannen in hun gevangenis. Ze zien hoe in het soort celraampje het eerste morgenlicht omhoog komt. Wetend, we zullen de avondzon niet meer zien. Die dichter het zegt, mijn God, maak mij het sterven licht. Zo ik heb gefaald, zoals een ieder falen zal, kan. Schenk mij dan uw gena, dat ik heen ga als een man, als ik voor de lopen sta. Door Gods genade, hopen op God, door Gods genade, uitzien naar God, door Gods genade, zien op zijn Zoon Jezus Christus, leven door en met hem, door Gods genade, kortstondig ongeneugd. Naar eindeloze verheuging. Amen. Zingen wij een antwoord op de prediking uit Psalm 43. Het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust in zeren welbehagen. Hij doet wel haast uw heil zondagen, uw hoop herleef naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God, Psalm 43, het vijfde vers. Eindigen met dankgebed. Hopen op God, Heer. Dat geeft uitzicht. Dat geeft hoop. Dat is de hoop in uw Zoon Jezus Christus. Geef dat ons leven op Hem gericht mag zijn. Geef dat ons leven gefundeerd is op zijn offer. Geef dat onze zonden vergeven zijn door zijn bloed. Geef dat die hoop in het hart mag leven. Wij als mensen houden dat niet vast, Heer. Het is door u. Door u alleen. We bidden u voor en ieder die met deze hoop misschien wel worstelt. Ten neergedrukt door aanvechting. Ten neergedrukt door strijd. Geeft u dan dat uw woord wordt opgelicht. Dat uw geest ermee in het hart werkt. En dat we het leren verstaan. Het is door zijn genade. Uit hem. Heer, als we die hoop niet kennen, breng ons dan aan uw voeten. Leer ons zien wie wij zijn buiten u. Vanuit onszelf, in zonde ontvangen en geboren. Gaat u zo met de gemeente mee naar huis. U weet wat een ieder nodig heeft in nieuw begonnen week. Geef kracht en wijsheid. En breng gemeente volgende week hier weer samen in dit kerkgebouw. Dan opnieuw te luisteren naar uw woord. We bidden u, vergeef al onze zonden, ook in deze dienst. In het luisteren, in onze gedachten, in het spreken. We bidden u om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen wij op Psalm 71. 10e vers, mijn hart zal steeds op u vertrouwen, mijn mond vindt tot uw lof, gedurig ruimer stof. En vers 17, mijn lippen zullen juichend roemen, in psalmen u gewijd. Psalm 71, vers 10 en vers 17. eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.